Oké, ik wil met jullie een stukje gaan lezen uit Romeinen hoofdstuk 5, de eerste twee versen. Ja, Arjan heeft het thema natuurlijk al geïntroduceerd. In Christus gerechtvaardigd en vrijgesproken. En ik lees met jullie nu twee versen en we gaan straks tijdens de lezing nog wel wat andere versen lezen. Waarbij ik je echt wil aansporen om ook mee te lezen. Wij dan, Romeinen 5 vers 1, wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Ik wil nog even kort bidden. Heere God, dank u wel dat we vanmorgen bij elkaar mogen zijn en nu ook uw woord mogen horen. Wilt u ons helpen om, zoals we gezongen hebben, een stil hart te hebben naar u te luisteren. Wilt u mij ook helpen om het duidelijk en nederig en met diepe verwondering ook uit te leggen wat het betekent om vrijgesproken te zijn, door u aanvaard te zijn. Ik wil echt vragen, Heer, of dit wonder voor mij en voor ons allemaal weer gaat leven vanmorgen. En dat dit ons, dat dit eigenlijk de grootste wonder van ons leven wordt. In Christus ben ik voor God goed genoeg. Ben ik vrij. Kan ik ademhalen. Kan ik mijn hoofd opheffen. Zo bidden, Heer, dat u dat vanmorgen ook weer ons allemaal voor het eerst of opnieuw bevestigt. In Jezus' naam. Amen. Ik wil eigenlijk 5 dingen met jullie doen. We gaan nog even heel snel terug naar het fundamentele probleem van de mens, de zonde, waar Evert gisteren heel duidelijk over gesproken heeft. Daarna gaan wij naar de gevolgen daarvan, namelijk dat wij onrechtvaardig ten opzichte van God staan, dat wij een schuld hebben bij Hem. Je kunt het evangelie nooit echt goed begrijpen als je dit niet goed begrijpt. Derde is, we gaan kijken naar hoe kan God ons dan rechtvaardigen en vrijspreken. Ten vierde, welke rol speelt het geloof daarin? Heel veel over gesproken, maar soms ook heel veel onduidelijkheid over. En tot slot, wat is dan geloofszekerheid? Kun je zeker zijn van je zaak, zeker zijn van je redding? Daar sluit ik vanmorgen mee af. En dan hebben we daarna pauze. En daarna mogen jullie in groepjes, ik geef een aantal vragen op het scherm straks ook, daar kan je een foto van maken. En dan kunnen jullie in jullie groepjes, doen jullie kort even een voorstelrondje. En dan gaan jullie daarna met de vragen verder. Eerst het eerste. De fundamentele probleem van de zonde. Gisteren, even voor de opfrissing, hebben we gezien hoe goed en rechtvaardig God is. En we hebben gezien hoe onrechtvaardig de mens is. We stonden hoog op een berg toen God ons schiep met heerlijke glorie, maar door de zondeval, door het wantrouwen van Adam, stortte Adam en zijn gevolg, dat is de hele mensheid, in een diep ravijn. En Evert heeft geschetst gisteravond wat de gevolgen daarvan zijn. Ik zet ze nog even op een rijtje. In onze relatie met de schepping betekent het ontwrichting. De schepping zucht, en hij noemde daar voorbeelden van. In onze relatie met de medemens geeft het een ernstige verstoring. We hebben als mensen een breuk ook richting elkaar. We begrijpen elkaar niet goed meer. Er is miscommunicatie, er is verdriet, er zijn ruzies, er zijn conflicten. Er zijn scheidingen. Hoeveel mensen zijn er al niet vermoord, zei Evert gisteren. We hebben een probleem in de relatie met God. Dat is ons ultieme probleem. De relatie met God zoals die was, is verbroken. Dat is van onze kant uit gezien godslasterlijk. Wij hebben God hoog misdaan. We hebben hem voor een leugenaar gehouden. We hebben hem de rug gekeerd. En we hebben hem als het ware in zijn heiligheid en rechtvaardigheid diep gekwetst. Zonde, daar was gisteren niet zoveel oog voor. Tenminste, dat is gisteren niet genoemd. Ik wil dat wel eventjes noemen. Zonde heeft ook enorme gevolgen voor de relatie met onszelf. Daar had Arjan het ook over. Eigenlijk is zonde irrationeel. Het is een geestelijke zelfmoord. Er is geen verstandige zonde. Zonde verbeschadigt ook onszelf en ook ons zelfbeeld. Waar Arjan vanmorgen wat gedachten over deelde. Als je dit zo leest opnieuw. Hier zijn we gisteravond gestopt. En toen hebben we met elkaar als het ware Psalm 130 uitgeschreeuwd naar God. Uit diepte van ellende. En ik hoop dat je dat gewoon ook weer vanuit je hart gezongen hebt. Wat is onze val diep. Terwijl God de recht is. Goed en recht. Terwijl je dit zo leest kun je wel vragen hebben. Bijvoorbeeld deze vraag. Geldt dit nu voor alle mensen? Als je kijkt naar Romeinen 3, één bladzijde terug. Daar zegt Paulus in vers 10. Vers 9 neem ik even bij. Wat dan wel zijn wij, en dat gaat dan over de Joden, de religieuze mensen, zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Dus de Bijbel leert ons heel duidelijk dat dit geldt voor alle mensen. Het is universeel. De tweede vraag die je dan kan stellen, denk met me mee, als je hier ja op zegt, is dat je zegt, betekent het dan dat mensen in het geheel niets goeds meer kunnen doen? Die vraag moet je op twee manieren beantwoorden. Ik vind het wel een belangrijke vraag. Ook in de theologie is dat wel een belangrijke vraag. Kunnen mensen, kunnen zondaren niets goeds meer doen? Moreel gezien wel, dus horizontaal gezien wel. Een ongelovige kan nog steeds soep koken voor de eenzame buurvrouw. Gelukkig is er in Gods algemene genade nog goedheid overgebleven in de schepping en onder de schepselen. Bijvoorbeeld, je ziet een kind hier vreselijk vallen met zijn fiets en je ervaart ontferming. Je raapt het kind op en je troost het kind. Dat kan een goddeloze zondaar doen. Dus in die zin zijn er horizontaal gezien nog wel goede dingen over uit de schepping. Anders zou de aarde een hel zijn. Maar geestelijk gezien kun je niets goeds meer doen buiten Christus. Want de Bijbel zegt, Romeinen 14 vers 23, alles wat niet uit het geloof is, dat is zonde. Dus zelfs het troosten van een kind in ongeloof gedaan, is een zonde tegen God. Sinds de zondeval zijn alle mensen dus geboren met een fundamenteel probleem. En dat probleem heeft twee kanten. Probeer me te volgen. Het heeft een innerlijke kant, namelijk zonde verontreinigt je. Titus 3. Het is alles doordringend, het is bedriegelijk, het is verhardend, het is verslavend. Zonde is vernederend. Dat is de interne kant. En het heeft, let op, een externe kant. Namelijk, juridisch gezien staan wij in de schuld. Staan wij bij God in het krijt. Dus we hebben eigenlijk twee problemen. Sinds de zondeval zijn wij in onze natuur slechte mensen geworden. Zondaren, verontreinigde mensen. Dat is het interne probleem. En het externe probleem is, we staan door onze zonde bij God, de rechter, in de schuld. We hebben een juridisch probleem. Waar ik het met jullie vanmorgen over heb, is over dat laatste. Dat eerste, en nu licht ik al een tipje van de sluier op, dat God heeft voor beide problemen een geweldige oplossing. Halleluja. Het eerste is, De wedergeboorte. Dat is een innerlijke verandering. Waardoor de geest van God in je komt wonen. En je niet alleen maar een zondig mens bent, maar ook een nieuwe schepping. Daar gaan we morgen vanavond al meer over horen. En voor het tweede, voor ons externe juridische probleem, heeft God ook een oplossing gegeven in zijn genade. Dat is dat hij ons rechtvaardigt, vrijspreekt. Dat is een juridische oplossing voor een juridisch probleem. En over dat laatste ga ik het met jullie hebben. Over de schuldvraag. Over de rechter God die ons moet veroordelen en hoe we toch vrijgesproken kunnen worden. Even een persoonlijke noot. Toen dit voor mij helder was, de rechtvaardiging, toen ik geloofszekerheid kreeg in 2006, dat is denk ik, kan echt zeggen, de blijste dag uit mijn leven geweest. Ik ben vader van 4 kinderen. We hebben hele mooie dingen in ons leven meegemaakt. Maar de mooiste dag is geweest in mijn leven in november 2006. Toen ik begreep, in Christus ben ik voor eens en voor altijd vrijgesproken. Ik was nog ongetrouwd, 21 jaar. Ik woonde nog bij mijn ouders. In mijn slaapkamer van mijn ouderlijk huis luisterde ik een preek over de Romeinenbrief van dominee Maarten Ezinga. En ik begreep het ineens. Ineens viel er licht op. Het is voor eens en voor altijd goed. En toen, als het ware, kon ik mijn hoofd opheffen en besefte ik, dit kan nooit meer stuk. Dit kan nooit meer stuk. Maarten Luther heeft gezegd, dit is de vrolijke ruil. Dit is de poort naar het paradijs dat God ons vrijspreekt. Ik vind, in onze tijd is er weinig aandacht voor deze waarheid in de kerk. Ik ben even heel kort door de bocht. Reformatorische kerken verzinken soms in allerlei zondegevoelens en mystieke ervaringen van vergeving, waarbij er weinig oog is voor de objectieve juridische vrijspraak in Christus. Oppervlakkige kerken zijn eigenlijk alleen maar bezig met hoe word ik gelukkig? Hoe word ik er gelukkig met? Hoe groei ik? Hoe getuig ik? Hoe doe ik een goed huwelijk? Hoe doe ik opvoeding? Hoe doe ik? Alsof wij, zeg maar, een probleem met onszelf hebben en dat het evangelie het probleem met onszelf oplost. En we vergeten dat we in de kern een probleem met God hebben. Namelijk dat God heilig is en dat hij jou niet in zijn hemel kan binnenlaten. Ook niet de rechtschapen bijbelschoolstudent. Hij loopt de hemel niet binnen. God kan je niet binnenlaten. Dat is een probleem. En met dat probleem kun je een hele verkeerde kant op gaan. Dat je verzandt in bijzondere ervaringen. En een soort schuldgevoel wat eigenlijk ook heel egocentrisch is. Of je gaat helemaal aan dit probleem voorbij. De rechtvaardiging, de boodschap van Luther en de Reformatie, is eigenlijk gewoon weer onder het stof geraakt. Terwijl het eigenlijk de kern is van het evangelie, waar alle andere leerstukken, die heel belangrijk zijn, opgestoeld zijn. Nou, ik hoop echt dat je dat vanmorgen ziet. En daarom duiken we daar even in. Dat is het eerste, het fundamentele probleem. We gaan naar het tweede. Wij zijn in de ogen van God onrechtvaardig. Ik vind dat dat toelichting verdient. Hoe komt dat? Nou, door zijn keuze tegen God staat de zondaar schuldig. Hoe kan God de mens schuldig verklaren? Dit is vanmorgen een beetje juridisch, hè? Dus eigenlijk zit er heel veel logica in. Heel veel logica. De Romeinenbrief is in die zin een logische brief. En als het hier nooit helder wordt, hier in je hoofd, dan wordt het in je hart ook nooit helder. Je moet dit helder hebben. Het gaat in de Romeinenbrief over rekenen. Paulus heeft het over toerekenen. In het Grieks logizomai. Dat betekent een logische conclusie trekken. Hoe kan God onschuldig verklaren? Dat komt omdat God een wet gegeven heeft. Zonder wet is er geen schuld en geen overtreding. God heeft ons een wet gegeven. En met die wet verklaart hij de zondaar schuldig. Wat is Gods standaard? Gods standaard is dit. Heel eenvoudig. Lieve mensen, luister. Als je de wet houdt, ben je rechtvaardig. Dan kun je voor God staan. Maar overtreed je de wet één keer, al is het met de lichtste overtreding, dan ben je schuldig. En de schuldstraf is de dood. Of je één keer tegen Gods wet gezondigd hebt, of een miljoen keer. Dat laatste geldt voor ons allemaal. Maak je geen illusies. Maar al zou je het één keer in je leven gedaan hebben, je bent nog steeds des doods schuldig. Waar hou je dat vandaan? Ik noem je twee bijbelteksten. Je zou de vindplaatsen kunnen noteren. Ezechiël 18 vers 20. De ziel die zondigt, die zal sterven. En de bekendste tekst, Romeinen 6 vers 23. Het loon nu van de zonde is de dood. Misschien zit hier iemand die kritisch denkt en zegt, oké, maar waarom gelijk de doodstraf als je één zonde begaat? Dat doe je met je kind toch ook niet? Als die zijn legautje tegen de muur kapot gooit, dan vermoord je hem toch niet? Nee, dat heeft te maken met het feit dat we zondigen tegen God. Ik had een intakegesprek met een van de studenten hier, die werkt in de beveiliging. Ga even zijn naam niet noemen, misschien gaat hij later zelf nog vertellen. Maar stel hè, dat ik, maandag komt mijn oudste zoon thuis van school en ik ga in de tuin staan en ik vul mijn waterpistool en er komt om de hoek en ik spuit mijn oudste zoon nat. Dan denk ik dat hij even heel boos op me wordt en daarna gaat lachen. En denkt, pap, ik pak je wat terug. Als ik dit doe zou bij de buurvrouw van 91 zo om het hoekje staan en ze komt met een rollator en ik spuit er nat, dan denk ik dat ze mij toch een heel merkwaardige buurman zal vinden en dat haar zoon een keer met mij kon praten van wat bezielt die buurman, die is gek joh. Als ik dit doe terwijl er een politieagent voorbij rijdt zo met zijn motor en ik zit in mijn voortuin en ik zo spuit hem nat, dan is de kans groot dat ik een boete krijg. Als ik op Koningsdag vanuit het publiek ineens mijn neppistool pak, ziet eruit als een echte gun, en ik mik zo op koning Willem-Alexander, dan is de kans heel groot dat ik omgelegd word. Weet je hoe dat komt? Omdat ik zondig tegen de koning. Zonde. In ons geval, waar wij het vanmorgen over hebben, is zonde tegen de allerhoogste koning. Hij is de bron van goedheid, recht. Hij heeft de heerschappij en zonde tegen hem heeft maar één effect. En dat is de ziel die zondigt, die zal sterven. Waar ik het vanmorgen over heb zijn objectieve feiten. Of jij je op dit moment schuldig voelt, doet eigenlijk heel weinig ter zake. Als ik in de rechtbank verschijn omdat ik belastingfraude heb gepleegd op grote schaal, dan maakt het niet zoveel uit hoe ik op dinsdagmorgen in de rechtbank zit. Schuldverslagen of trots en hoogmoedig. Overtuigd van mijn onschuld. Het maakt niet uit. De rechter kijkt niet naar hoe ik me voel. De rechter kijkt naar wat er juridisch tegen mij in te brengen is. Zo is het ook met God. Vanmorgen gaat het niet over de vraag of jij je schuldig voelt. Het gaat over de vraag of je schuldig bent. Snap je het verschil? Hier gaat het in de kerk vaak mis. Vooral in bepaalde kringen. Als God de schuldige zou vrijspreken op basis van onrecht. Dus ik kom in de rechtbank en God zegt tegen mij, Leander, je hebt naast je miljoenen zonden ook goede daden gedaan, ik spreek je vrij. Dan zou dat het grootste drama aller tijden zijn. Als God jou onrechtvaardig zou vrijspreken, is dat erger dan de zondeval. Waarom? Dat zou betekenen dat God geen God meer is. Want God is God in zijn eigenschappen. En een van zijn kerneigenschappen is zijn rechtvaardigheid. Als God zou besluiten niet meer rechtvaardig te zijn door de zonde niet te straffen, dan zou zijn hele systeem van goed en kwaad in elkaar vallen en het universum uiteindelijk ophouden te bestaan. Spreuken 17, vers 15. Wie de goddeloze rechtvaardigt en de rechtvaardige verdoemt, zijn voor de Heere een gruwel, ja, die beiden. Dus neem het God niet kwalijk. Wat een uitspraak. Maar goed, oké. Neem het God niet kwalijk dat hij besluit om recht te doen. Hij is God. Trouwens, dat vind jij ook. Als jouw zoon en je dochter zouden worden vermoord door een seriemoordenaar en de rechter spreekt hem vrij, dan zou jij waarschijnlijk vinden dat dat laatste een groter vergrijp is dan het eerste. Dat de rechter de goddeloze rechtvaardigt is erger dan dat de zondaar een misdaad begaat. Toch? God kan dus niet anders dan de zonde straffen. Ik neem jullie stap voor stap mee. Ik hoop dat je meedenkt. Stel nu dat je op je 20ste levensjaar zou besluiten dat je nooit meer gaat zondigen. En je wordt 80 jaar oud. Dan heb je 20 jaar in zonde geleefd en 60 jaar zondeloos, rechtvaardig. Het is een illusie, maar stel. Dan zou het zo kunnen zijn dat je je op je 60ste levensjaar, op je 60ste verjaardag, toch best een heel goed mens voelt. Je nodigt je vrienden uit en je zegt, hey, even voor de helderheid, 20 jaar in zonde, maar 40 jaar moreel perfect. Geen zonde. Ik denk dat je je op je 60ste een hele brave burger zou voelen. In de ogen van God ben je nog even verdoemelijk als 40 jaar geleden. Juridische staat is ongewijzigd. Zondaar. Je staat schuldig. Nu zijn er mensen, ook mensen in de kerk tegenwoordig, die dit moeilijk vinden. Ze zeggen, ja, God mag wel straffen, maar straf zou alleen maar moeten dienen om de mensen te verbeteren. Straf is pedagogisch van aard. Het dient het welzijn van de samenleving, dat de serieverkrachter leert om niet meer te verkrachten en de moordenaar leert om niet meer te vermoorden. Dat dient het welzijn van de samenleving. En hopelijk wordt hij er zelf ook wat beter van. Dat hij niet meer gaat moorden. Maar dat een straf zou zijn om recht te vergelden, dat vinden we in onze tijd moeilijk. Ook ten opzichte van God. God zou niet mogen straffen om zijn recht, maar slechts ter wille van onze opvoeding. Dat is voor God een gruwel. God is geen sjoemelaar zoals wij die geneigd zijn het kromme recht te praten. God zal niet rusten tot de laatste zonde is uitgeband en betaald. Of door Jezus aan het kruis, of door de zondaar in de hel. Ik zeg dit niet met een smile op mijn gezicht. Ik zeg dit omdat de Bijbel het zegt. God zal niet rusten tot de laatste zonde is betaald. Als dit onze situatie is, dan zouden we ons kunnen identificeren met Job. Blader met me mee naar Job hoofdstuk 9. Job 9 vers 2. Het is waar. Ik weet dat het zo is. Want hoe zou een sterveling rechtvaardig kunnen zijn voor God? Als hij ertoe genegen is hem ter verantwoording te roepen, niet één op de 1000 keer zal hij hem antwoord kunnen geven. Of Zoals Paulus het zegt in Romeinen 3. Blaad dan net naar mee. Romeinen hoofdstuk 3. Vanaf vers 12. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Het gaat hier over de mensheid, Jood en Heiden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Als je dit tot je door laat dringen, dan zou je wel kunnen wanhopen. Zoals gisteravond op het einde. En eigenlijk ontstaat er dan nog maar één vraag. Dat is deze vraag. Is er, ik zeg het een beetje modern, is er een escape uit deze benarde situatie? Of, zoals de catechismus het klassiek zegt, is er een weg tot ontkoming? Vraag en antwoord 12. Weet je wat de natuurlijke mens is in dat diepe ravijn wat ik net een beetje omschreven heb? Wat gaat de mens doen om zich uit die moeilijke situatie te redden? Wat is onze natuurlijke reactie? Wat gaan we doen? Werken. Hoewel we weten dat het zinloos is. Ik hoop dat ik je dat net afdoende heb laten zien. En dat je dat ook weet. Gaan we toch, let op, proberen onszelf uit de nesten te werken. Bijvoorbeeld door te zeggen, vanaf mijn 20ste zal ik niet meer zondigen. Je kan het ook zeggen, we gaan toch proberen met God te onderhandelen. Zoals die slaaf uit Matteüs 18 vers 26, die moest betalen wat hij schuldig was. Hij zei tegen zijn heer, heer, heb geduld met mij, ik zal u alles betalen. Wij zeggen als het ware tegen God, heer, u hebt gelijk, ik ben schuldig, ik sta verloren voor uw aangezicht. Ik moet als het ware onder uw recht verloren gaan, maar Heere God, geef hem nog 10 jaar. Ik zal mijn best doen, ik zal laten zien dat ik het waard ben. En we gaan op de weg van de werken. Iemand die dat diep geleerd heeft, is deze man Maarten Luther. Hij erkende het recht van God op een diepe wijze. Hij kende de heiligheid en de rechtvaardigheid van God. Deze monnik die het Oude Testament en het Nieuwe Testament las en zag dat God heilig was, en hij besloot zijn leven aan God te wijden. En toen het onweerde, zei hij in het bos, ik zal u als monnik dienen. En dan ging het klooster in. En in het klooster probeerde hij zijn openstaande rekening met God te vereffenen. Door te vasten, door te bidden, door gebeden te prevelen. En toen dat niet hielp en toen hij geen vrede vond, want hij besefte, ik ben nog steeds een zondaar en de schuldvraag staat nog steeds open, toen besloot hij zichzelf harder aan te pakken door niet meer te gaan slapen. Erten in zijn sandalen en op een gegeven moment zelfs de Pilatusknap trap op zijn knieën te beklimmen. In de hoop dat hij bovenaan de trap zou horen, het is goed, het is genoeg, je schuld is vergeven. Hij droeg monnikspijen met aan de binnenkant vishaken, die zijn huid openkrapten, in de hoop dat God zijn ernst zou zien en zijn verlangen om gerechtvaardigd te worden. Dat God als het ware zou zeggen, Maarten Luther, ik geef je een 5,5. Met de hakken over de sloot. Denk niet dat dit alleen het probleem van Maarten Luther is. Wij zullen altijd proberen met God te onderhandelen. Hoe dan? Door bijvoorbeeld een moreel mens te willen zijn. Ik denk dat de gemiddelde Nederlander daarmee de gewetensvraag die hij van nature heeft wegdrukt. Ik ben toch de slechtste niet. In mijn straat en mijn collega's in mijn vriendenbuurt zijn er veel meer mensen die slechter zijn dan ik. We proberen gewoon een goed mens te zijn. Ik geef af en toe een gift aan Giro 555. Ik kook af en toe soep voor de buurvrouw. Ik betaal ook wel wat belasting. Ik ben de slechtste niet. En als ik straks voor God kom, al met al, het zal misschien geen 9 zijn, maar ik geloof toch zeker dat ik een 6,5 heb. Dit is de morele manier van werken, lieve mensen. Die heel veel godsdienstige mensen ook hebben. Leef maar netjes. Ga trouw naar de kerk. 2 keer, misschien ook 3 keer. Doe goed. En dan zullen we straks bij de finish zien hoe de rechter besluit. Maar we hebben toch wel reden om te hopen. De godsdienstige mens neemt het nog serieuzer. En die zegt, nee, ik zal niet alleen een goed mens zijn. Ik zal laten zien dat ik ook een ernstig mens ben. Ik lees mijn Bijbel. Ik bid. Ik zoek God. Ik vast. Ik geef mijn tienden. Ik ben voor dit en ik ben tegen dat. Ik stem de juiste politieke partij. Ik heb de juiste theologie. Ik ben zo gedoopt of ik ben zo gedoopt. Ik heb die visie op Israël. Ik geloof in die gaven van de geest. En je verzamelt allerlei plussen in je christelijk leven. En je hoopt dat je daarmee een goed mens bent. En de kerk is ondertussen een vreselijke plek geworden. Waar godsdienstige mensen met elkaar in competitie zijn om het meest geestelijk te zijn. Zelfs de jongste zoon uit de gelijkenis, door schuld overtuigd, zegt tegen zijn vader: maak mij maar één van uw huurlingen. Ik zal werken. Oh, wat zit dat diep in ons, hè? Maar het is zo'n ernstige misvatting. Waarom? Om 2 redenen. 1 is, we onderschatten onze corruptie. Sorry, we overschatten onze corruptie. En we onderschatten Gods norm, Gods heiligheid. Jij denkt dat de afstand tussen jou en God zo is. En dat je met je laddertjes best een bruggetje zou kunnen bouwen richting de hemel. Zeker als je naar een Bijbelschool gaat. En als je ernstig met God bent. En je kijkt naar beneden. En je zegt, ja, er lopen nog een heleboel zondaren onderaan. Die gaan niet eens de ladder op. Maar ik? Oh, wat zijn wij hopeloze farizeeërs. Die trots zijn over 2 tredes die we gelopen hebben. Met onze moraliteit of onze godsdienst. En niet beseffen dat de afstand naar de hemel nog kilometers is. Vanwege de grote heiligheid van God. En in je slechtheid durf je nog neer te kijken op mensen die 1 trede lager zijn dan jij. Wat ben je, een vrome farizeeër. Wat een ernstige zonde die de kloof alleen maar groter maakt. Oké, als je vanmorgen zegt, ik erken dat het met die laddertjes niets wordt. dan zou je de conclusie van Paulus mee kunnen maken in vers 19. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom, conclusie, zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van de zonde. Oké, we kunnen de laddertjes wel afbreken, maar de poten afzagen, dit gaat hem niet worden. Nu komt het mooiste. Ik ga even door. Nu komt het mooiste. Vers 21. En dat brengt ons bij het derde punt. Rechtvaardiging en vrijspraak. Maar nu. Na vers 20 staat bij mij een witregel. Bij jou ook? Dit is misschien wel het dieptepunt van de Romeinenbrief. Hier zou je kunnen zeggen, over, einde verhaal. En dan ineens, je zit daar beneden in dat ravijn. En je roept, en je kijkt naar boven en je zegt, Heere God, is er dan nog een andere manier? En dan ineens komt het evangelie. Maar, nu, alleen dat woordje maar al, hè. Nu, dat betekent in deze tijd. Sinds de komst van de Messias, al voorzegd in het Oude Testament, beloofd in de profeten, beloofd in de wet. Nu, in deze fase, nu Christus is gekomen, is zonder de wet, en hier moet je een streep onder zetten, dat betekent zonder inspanningen van de mens. Redding is er alleen zonder de wet. Het gaat hier over de juridische functie van de wet. Je kunt niets doen en daarom is er een weg tot ontkoming zonder de wet gekomen. Gerechtigheid van God geopenbaard. Met andere woorden, dit niet. Kijk even naar het scherm. Dit was einde verhaal. Maar toen we naar boven keken, toen ging de hemel open. De gerechtigheid van God. Bij ons is er geen gerechtigheid. Luther heeft dat ervaren en wij weten het vanmorgen. Daarom stoppen we met werken, we klimmen niet naar boven. En ineens zien we daar de hemel opengaan en komt er uit de hemel gerechtigheid. Nu is, zonder de wet, gerechtigheid van God geopenbaard. Zichtbaar gemaakt. Waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk, gerechtigheid, pak je pen, van God. Van betekent, God heeft daarvoor gezorgd, voor die gerechtigheid. Niet de gerechtigheid die God eist, maar de gerechtigheid die God geeft. Door het geloof in Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Allen hebben gezondigd. En missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd. Door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Hem, dat is Jezus, heeft God openlijk aangewezen. Als middel tot verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Weet je nog? Of je betaalt in de hel. Of iemand anders betaalt. Het evangelie is dat God gezegd heeft, ik besluit in mijn rechtvaardigheid en in mijn liefde om de zonde van de mensen op Christus te plaatsen. Die persoon die dat moest doen, die substitute, die vervanger, kon niet uit de aarde komen. Er was maar één persoon die dit kon doen, dat was God zelf. En daarom besloot God mens te worden, want Jezus moest naar het plaatsdelict. waar de overtreding had plaatsgevonden. Daarom ging de hemel open en kwam Jezus, leefde hij volkomen rechtvaardig volgens de wet, als een Joodse rabbi, rechtvaardig voor God, zonder zonde, altijd met de bedoeling om God te aanbidden. En toen op het punt van de tijd, in de, als het ware het scharnierpunt van de mensheid, heeft God besloten, en Jezus was het er van harte mee eens, om een rechtszaak aan te gaan, niet met de schuldenaars, maar met de onschuldigen. En op dat moment heeft God, daarom werd het duister, daarom werd het donker op aarde, heeft God alle zonden van de mensheid samengepakt, in één zwarte bal samengebonden, en toen heeft God dat, let op Jezus gelegd. Jezus ging gebukt onder die zondelast, daarom zweette hij bloed en was hij tot de dood toe benauwd in Gethsemane vanwege jouw corruptie. En God zei, ik zal mijn zoon verbrijzelen, de zoon van God verbrijzeld voor zondaren zoals jij en ik, fariseërs of wereldse goddelozen. En Jezus heeft het gedragen, moedig is hij gegaan. Zie hoe Jezus strijdt voor mij, aan het kruis de dood nabij. Die voor mij het oordeel draagt. Hij die tot zonde wordt gemaakt. Jezus die nooit gezondigd had. De zonde was hem vreemd in zijn natuur en in zijn gedrag. Maar hij omarmde de zonde. Als was hij de grootste zondaar aller tijden. Luther zei toen hij het begreep. Jezus is de grootste zondaar aller tijden. Zo is hij door God behandeld. En op het kruis heeft hij dat volbracht, heeft hij het gedragen. En op het einde, toen het doodsbenauwd was en de hemel zijn adem inhield. En de mensen daar ronddolden zonder dat ze iets in de gaten hadden. Riep hij, één woord in het Grieks. Tetelestai, het is volbracht. Weg. Verrekend, betaald. Waarlijk, zegt de profeet, hij heeft onze zonde gedragen. Om onze overtredingen is hij verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Of je het gelooft of niet, je rekening is betaald. Wat moet God dan doen om de rechtvaardige vrij te spreken? Terug in juridische taal. God moet een transactie doen. Dat is een kruistransactie. God moet ervoor kiezen om jouw zonde te rekenen in Christus offer. En Jezus rechtvaardigheid jou toe te rekenen. En die kruistransactie komt tot stand door het geloof. Als je voor het eerst je vertrouwen stelt op Jezus, het Lam van God, dan zegt God, nu kruisen we. En dat betekent dat God jou de gerechtigheid van Jezus toerekent. Kijk mee in Romeinen 4, vers 4. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dit is een prachtig vers, wat het eigenlijk helemaal samenvat. Is dat wel zuivere koffie? Ja, want God heeft zijn recht laten gelden. Hij is echt rechtvaardig geweest in de behandeling van de zonde door Christus te straffen. En hij heeft ons rechtelijk vrijgesproken. Dus, laten we de balans opmaken. Als jij gelooft in Jezus Christus als middel tot verzoening, hem die God openlijk heeft aangewezen. Jezus is niet verborgen. Wat nou voor een onzin dat Jezus de meest verborgen persoon is uit het goddelijk wezen. Dat is een rare taal. Jezus is door de Vader aangewezen. Hem! Dit is hem! Op hem moet je zien en hem moet je geloven. Aan hem moet je je overgeven. Jezus is het. Hij is openlijk aangewezen. In het evangelie draait het om de prediking van Christus. Kijk naar hem zoals Mozes dat zei. Kijk naar die slang. Zo zeggen wij tegen de zondaar en zeggen wij tegen onszelf. Kijk naar Jezus Christus. Hij is openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dat is het. Dan word je door God vrijgesproken, gerechtvaardigd. En dit is superbelangrijk. Wat betekent dat? Dus, er is een zondaar die kijkt voor het eerst naar de Heer Jezus en zegt, ik geloof dat uw offer zoveel kracht heeft, zoveel waarde heeft, dat het ook mijn zonde vergeeft. Daarmee zeg je niks over jezelf, maar zeg je iets over Jezus, hè? Ik dacht vroeger, kan ik dat wel zeggen, dat mijn zonde vergeven zijn? Ik zeg iets over Jezus! Over zijn waardige offer! Wat betekent dat dan voor ons? De Bijbel zegt, en nu komt die, dat we dan gerechtvaardigd zijn. En wat is dat? Wat is gerechtvaardigd? 1. Dat is op grond van Jezus' bloed. Niet je berouw, niet je tranen, niet je zondebelijdenis. Niet je bekering, zelfs niet je geloof betaalt, Jezus betaalt. Rechtvaardiging is niet op iets van ons. Ook niet op basis van bekering of geloof, maar is er op basis van Jezus bloed. 2. Het is een rechtvaardig verklaring. Dit is geen innerlijke zaak. Maar een juridische zaak. Het gaat niet om rechtvaardig worden van binnen. Het gaat over hoe God naar je kijkt. Onze positie in de ogen van God. Jullie kennen het voorbeeld van die knecht van Napoleon. Een soldaatje, laagste rang. Napoleons paard ging steigeren en er was een dappere soldaat. Hij dacht niet eens na, maar met de moed die hij had, liep hij op het stijgerende paard af en hij trok het paard naar beneden. En Napoleon, die bijna van het paard was gevallen, die keek hem aan en opgelucht van de schrik zei hij, kapitein, jij bent een held. En die soldaat, die altijd bij de eerste rang soldaatje stond, die draaide zich om en hij liep ineens plots naar de kapiteins. En daar ging hij zo tussen staan. En die mannen keken naar hem en zeiden, wat doe jij hier? En zei, de keizer heeft het gezegd. In de ogen van hem ben ik een kapitein. In de ogen van God ben ik een rechtvaardiger. God kijkt naar mij alsof ik nooit gezondigd heb. Hey, hef je hoofd eens een beetje op. Kijk eens een beetje vrolijker. God kijkt naar jou alsof je nooit gezondigd hebt. Waarom doe je zo eigenwijs om toch jezelf telkens een onrechtvaardige te noemen? Waarom doe je dat? Wantrouw je God? Wat is dat eigenlijk voor ongeloof? Dat je jezelf telkens zo vroom voordoet, zegt ja. Je bent rechtvaardig of goddeloos. En als je in Christus bent, ben je rechtvaardig. Verklaard. De keizer heeft dit gezegd. Dit is echt iets heel moois hoor. Jullie kijken heel ernstig, maar dit is hier zou je... Oké. Lieve mensen, dit is iets wat ogenblikkelijk gebeurt. Geloof voor de eerste keer, als je voor het eerst je vertrouwen op Jezus stelt. Beeld het even uit. Je kijkt naar Jezus en je gelooft dat Hij het heeft gedaan. Op dat moment zegt de hemel vrijgesproken. Ogenblikkelijk, je bent direct van status veranderd. Goddeloze rechtvaardiger. Ogenblik, dus niet een rechtvaardiging is geen proces. Weg met de theologie die dat zegt. Rechtvaardiging is een uitspraak van God. Ogenblikkelijk. Er zijn geen trappen of gradaties in. Paulus is niet rechtvaardiger dan jij. Je bent 100% rechtvaardig of 100% schuldig. Er is geen tussensmaak. Het is of de rechtvaardigheid van Christus van 100% of de goddeloosheid van jou die leidt tot 0% rechtvaardigheid. Het is het een of het ander. Die helderheid, die hebben we in de kerk echt nodig. Die radicaliteit van het evangelie. Je bent of binnen of buiten. Je bent in Christus rechtvaardig en niet een beetje tussenin. Die vroomheid van, ja nou, ja, ik ben toch wel lekker bezig met God. Ik lees mijn Bijbel en ik doe mijn best. En ik, ben je een christen? Nou, 60-70% toch zeker. En na een Bijbelschool, ja, misschien 80%. En met een bijzondere ervaring van God zit ik op 90%. En als ik nou nog ga evangeliseren, dan kom ik op 100. Je bent uit de werken. Je bent uit de werken. Het is dit. Dus doe je armen over elkaar. Ik zei net, je bent niet rechtvaardiger dan Paulus. Weet je wat ik zelfs kan zeggen? Zelfs kan zeggen. Positioneel gezien ben je... Laat ik het nog sterker zeggen. Positioneel gezien is Jezus niet rechtvaardiger dan jij. Hij is voor de Vader 100%. En wie in Christus is... 100%. God ziet jou in Christus. En is Christus dan nog eens 50? Wat is dat voor een rare gedachte? In Christus 100%. Doe je schouders maar een beetje omhoog. Ik bedoel, haal adem. Hef je hoofd op. In Christus ben je vrij. Het is meer dan vergeving. Vergeving kan zijn, ik reken het je niet toe. Rechtvaardiging is, ik reken het je niet toe, omdat het reeds is betaald. De dood van Jezus is het afschrift van de betaling. Je bent niet alleen vergeven, je bent gerechtvaardigd, vrijgepleit. Ik sluit af. Dit was rechtvaardiging en vrijspraak. Ik sluit af. Ik zeg iets over geloof en geloofszekerheid. Over beide zeg ik 2 minuten iets. Het is voor ons helder dat dit door het geloof naar ons toe komt. Let op, het geloof is niet een morele prestatie. Het geloof is geen godsdienstige prestatie. Van ik doe mijn best om te geloven. Dan is het weer een ladder. Het geloof is... Romeinen 4 vers 5. Stoppen met werken. Degene die niet werkt, maar gelooft. Geloven is het alternatief voor werken. Snap je dat? Wat is het dan? Geloven is, lieve mensen, stoppen met werken en aanvaarden dat er door Christus gewerkt is. Geloven is niet langer met God onderhandelen, maar aanvaarden dat Christus met God onderhandeld heeft. Dat is het. En vroeger had ik een dominee die zei, je moet er gewoon amen op zeggen. Je moet op het offer van Christus, op de rechtszaak van God met zijn zoon, amen zeggen. Je zit op de tribune, jij doet niks, je zit met je arm over elkaar. Jij doet niks. Niet werken, pas op, niet werken. Niet verdienen. Stop met werken. Je zit op de tribune en je kijkt naar de rechtszaak op Golgotha. En weet je wat je roept met die hoofdman? Werkelijk, deze mens was Gods zoon. En hij heeft het voor ons volbracht. Met je armen over elkaar ontvang je het. Weet je wat geloof is? Dat je ze uitstrekt, die armen, en dat je zegt, ik ontvang. Dat is geloof, meer niet. En je moet van die lege handen niks maken. Het is naakt geloof, zei Luther. In de kerk doen we toch ons best om het beste geloof te hebben. Dat is hetzelfde als twee mensen die gaan schaatsen. Hier staat een man. En daar staat een man. Je mag ook vrouwen zeggen, maakt echt niet uit. Maar ik doe even. Hier staat een man, heeft groot vertrouwen dat hij de overkant zal halen over het ijs. Het ijs echter is zo dik. Maar hij zegt, ik zal het maken. Ik vertrouw, ik spreek het uit, ik kom aan de overkant. Want mijn geloof brengt me aan de overkant. Ik denk als jij daarbij zou staan dat je zegt, ja, je kan nog zoveel geloof hebben. Als dat ijs zo dun is, ga je er niet komen. Daarbij een ander slootje staat een man bevend en bibberend en zegt, zou ik het halen naar de overkant? Hij kijkt naar het ijs dat zo dik is. En hij zegt, nou weet je wat, ik geef me maar over. En dan gaat hij, en jij staat daar, en je hebt het ijs gezien. En je zegt, nee, die gaat er komen. Dat ijs gaat hem houden, dat ijs gaat hem houden. En hij gaat. Met andere woorden, niet de mate van je geloof, dat is prosperity, niet de mate van je geloof bepaalt of je komt, de dikte van het ijs. En weet je wat de dikte van het ijs is? Hoe bevrijdend, dat is het offer van Christus. Met andere woorden, als Christus zijn werk goed gedaan heeft en de Vader heeft het bezegeld met de opstanding. Ik zou zeggen, lopen maar! Gaan over dat ijs! Vertrouw jezelf aan Jezus toe, wat zit je nog te aarzelen? Kom op! Heb ik wel genoeg geloof? Al ga je er rollend overheen, je zal er komen. Al ga je kruipend, je zal er komen. Het ijs is dik genoeg. De Vader heeft gezegd, het offer is volbracht. Dit is zo bevrijdend als je dit begrijpt. Geloof is slechts de moed om de eerste stap te zetten. Dat is geen morele prestatie. Het is eigenlijk op basis van de dikte van het ijs niet meer dan logisch. Het is zelfs godslasterlijk als je niet gaat. Dat is ongeloof. En je maakt God tot een leugenaar. Wat is dan geloofszekerheid? Kunnen wij vanmorgen hier, dat is mijn afsluiting, absoluut zeker zijn van ons behoud? Ik herinner je even aan hoe slecht we ervoor stonden. Hey, we stonden er echt heel slecht voor. De toorn van God rustte op ons en dreigde ons in de hel te storten. Kunnen we vanmorgen, ondanks dat, zeggen, it is well with my soul? Ja, dat kan. Dat kan. Als je geen geloofszekerheid hebt, ben je te vergelijken met dit huis. Je geestelijk leven heeft geen goed fundament. Geloofszekerheid, vertrouwen in Christus offer, is de basis voor elke vorm van geestelijke groei. Anders zal je altijd, ook met Bijbelschool Topics dit jaar, proberen met God te onderhandelen. Ga je apologetiek en evangelisatie en pastoraat en discipelschap allemaal zien als manieren om net een iets beter christen te worden waar God net ietsje meer van houdt. Ga je met God onderhandelen. Maar als je staat op de bevrijdende waarheid van de rechtvaardiging van de goddeloze, weet je wat je dan kan zeggen? Er is niets wat ik kan doen waardoor God minder van me gaat houden. En er is niets wat ik kan doen waardoor God meer van me gaat houden. Als je die onzekerheid leeft, ben je vaak met jezelf bezig. Is je geloofscirkeltje erg klein. Heb je weinig zicht op de heerlijkheid van God. En helemaal als je het nog met vrome woorden doet. Je zegt, ja, maar het gaat zomaar niet. En een mens zal dit en een mens zal dat. Het is ongeloof. Vrome praat, ongeloof. Je gelooft niet wat God van zijn zoon getuigd heeft. En daarom hoop ik dat je kan zeggen, deze dingen heeft Johannes ons geschreven. Aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat wij weten dat we het eeuwige leven hebben. Dat je met David zegt, de Heere is mijn herder. Met Job, ik weet dat mijn verlosser leeft. Met Thomas, mijn Heere en mijn God. En met Paulus, ik weet in wie ik geloofd heb. Sta jij in die zekerheid? Dan is de derde vraag die we je stellen. Na gisteren vraag 1 en 2 is de derde vraag. Geloof je dat je in Christus helemaal bent vrijgesproken? Juridisch op nul. Vrij. Geloof je dat? Deze schat kan je nooit geroofd worden. Door het offer van Christus. Je bent echt een heel gelukkig mens. Je bent een geluksvogel. Dat God je dit gegeven heeft. Deze geweldige schat. Is er nog iemand die twijfelt hieraan? Is er iemand die zegt, ik word hier heel vaak over aangevochten? Is er nog iemand die, eerlijk dat je dat zegt? Is er nog iemand die zegt, ik geloof het soms en op andere momenten weer niet? Gaat soms heen en weer? Het enige wat we tegen je kunnen zeggen is, geloof niet in jezelf, maar de vraag is, reken jij met dat wat God over jou gezegd heeft? Zoals dat soldaatje van Napoleon de keizer op zijn woord nam. Geloof jij dat God echt betrouwbaar is? En dat de zaak is afgehandeld met Christus? Anders zegt, geloof je dat de Heer Jezus zijn werk goed heeft gedaan? Dan is het volbracht ook voor jou. En kan je vanaf nu staan op de beloften van je Heer en God. Moedig voorwaarts onder hoon en spot. Bergen zullen wankelen, maar Gods woord houdt stand. De veilige gids naar het hemels vaderland. Amen.